is dan even een wandeling. Maar ja, laten we voordat we de Bijbel openen met elkaar een moment bidden. Vader, wil u heel hartelijk danken dat uw woord zo ongelooflijk rijk is, dat zelfs als de dingen misschien een beetje anders lopen, dat we toch ook uw woord als een bron hebben waar wij het mogen putten. En dat vind ik een geweldige zekerheid. Vader, we willen allereerst nu even toch ook Jef de Vrieze voor uw troon brengen. Want ja, we weten niet waarom hij er nu niet is. Maar we willen dat toch ook in uw handen leggen. En ja, misschien is er wat gebeurd onderweg. Ik hoop het niet. Maar we willen hem aan u opdragen. En wilt u hem zegenen op dit moment. Samen met zijn vrouw, ook met zijn gezondheid. Leggen dat in uw hand. En we willen bidden, Vader, dat als we dan ook dit moment uw woord openen, dat het ook een woord mag zijn wat onze harten mag raken, waardoor we gezegend, waardoor we opgebouwd mogen worden en waardoor we ook uw liefde mogen proeven, mogen kennen, mogen ervaren. Bij de bron mogen komen, de bron van levend water. En daar willen we u heel hartelijk voor danken. We prijzen uw grote naam. Amen. Amen. Ietsje hoger. Goed. Ik heb gelukkig me altijd voorgenomen, als er eens een keer iets is, heb ik wat achter de hand. Dus, het lukt me niet altijd, zeg ik heel eerlijk, maar vandaag gelukkig wel. Dus we gaan de Bijbel openslaan bij het Matthäus-evangelie. Matthäus hoofdstuk 26. En dat is het einde van het Matthäus-evangelie. Ja, we zijn in de aanloop naar het kerstfeest toe, maar ik wil een gedeelte lezen wat eigenlijk, ja, het kerstfeest is natuurlijk het begin van het leven van Jezus hier op aarde, maar als we het hebben over het einde van het Matthäus-evangelie, hebben we het ook over het einde van de bediening van Jezus op aarde. En ja, dan wilde ik lezen Matthäus 26 vanaf vers 69, dat is een lang hoofdstuk, vanaf vers 69... En daar maken we dat vreselijke moment mee, voor Petrus toch althans, dat hij Jezus verloochent. Matthäus 26 vanaf vers 69. Petrus zat buiten in de hof en er kwam een slavin naar hem toe en die zei, ook u was bij Jezus, de Galileër. Maar hij loochent het ten aanhoren van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar het portaal ging, zag een ander hem en die zei tot hen die daar waren, die man was bij Jezus, de Nazareër. En opnieuw loochende hij het met een eed, ik ken de mens niet. En even later kwamen zij die daar stonden naar Petrus toe en zeiden, waarlijk, ook u hoort bij hen, want ook uw uitspraak verraadt u. Toen begon hij zichzelf te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord dat Jezus gesproken had, eer de haan kraait, zult u mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter. Nou, mijn gezin begint te lachen, want ja, ik heb deze boodschap al een keer eerder ergens gehouden en toen maakte ik een rare verspreking. Dus ik hoop dat ik het vandaag niet doe, maar oké, goed, maakt niet uit. In ieder geval, als jij eens iemand uit de Bijbel zou moeten uitkiezen, een persoon uit de Bijbel. En dan bedoel ik niet Jezus, want dat is natuurlijk degene aan wie we altijd als eerste denken. Als je iemand zou mogen uitkiezen met wie je eens een lange wandeling zou kunnen gaan maken langs de vaart. Dat je uitkomt bij een terrasje, samen een goede pint gaat drinken en eens even een goede babbel hebben. Wie zou je uitkiezen? Paulus. Jij zou Paulus. En waarom zou je Paulus uitkiezen?
Door de godsdruk aan de raad werd, dat hij toen helemaal
Ja, inderdaad, natuurlijk. Hè. Eerst een tegenstander en dan zo'n grote verandering meegemaakt in zijn leven. En dat heeft wel een enorme impact gehad. En dat heeft natuurlijk de hele wereld ook wel op zijn kop gezet. Hè. Ja, inderdaad. Wie nog? Elisabeth. Waarom Elisabeth? Ja. Ja, ja, inderdaad, inderdaad. Dat is ook iemand die misschien wel veel te vertellen zou hebben, waar we best van onder de indruk zouden komen als je een goede babbel met haar zou mogen hebben. Nog? Ja, Els. Jochebed, de moeder van Mozes, waarom die? Ja. Ja, daar zeg je wat, zeg. Nou, dat moet inderdaad wel wat zijn. Dat loslaten, afgeven en dan toch maar hopen. En dan heb je eigenlijk alleen maar je ene houvast. God, die, ja, je moet het in de handen van God leggen en wat gaat God doen? Ja. Nou, ik weet niet of er nog mensen zijn die... Abraham. Waarom Abraham? Ja. Ja. Ja, 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 want hij had die Bijbel niet, hè? Hij had die Bijbel niet. Dat was inderdaad iets, hè? Abraham is een man uit het allereerste boek van de Bijbel, uit Genesis, inderdaad. En ja, dus ja, er was nog geen enkel boek voorhanden, nog niet één. Zelfs de mensen uit het Nieuwe Testament, die hadden nog het Oude Testament, hè? Of de Tanach. Ja, dat is toch wel een verschil. Hij had niks, behalve zijn relatie met God. Ja, inderdaad, heel bijzonder. Nou, of er moeten nog mensen zijn die zeggen, ik... Nee, voor mij, Petrus. Ik zou Petrus willen spreken. Dat vind ik echt een prachtige vent die ook heel veel heeft meegemaakt met Jezus. Heeft ook heel veel fouten gemaakt en heeft ook heel veel geleerd in zijn leven. Petrus was een mannetje die had altijd zijn woordje klaar en hij kon altijd wel reageren. Hij stond altijd als eerste recht als er iets gedaan moest worden. Ik zou heel graag met Petrus eens een goede babbel hebben. En dan zou ik hem vragen over zijn pa. Ik zou hem vragen hoe hij het over zijn hart had kunnen krijgen. Om zijn pa daar te laten zitten in die boot. Toen Jezus hem riep en zei: volg mij. Dat hij zijn pa gewoon maar achterliet in die boot. Hoe hij dat over zijn hart kon krijgen. Ik zou hem ook vragen over zijn vrouw. Hij was kennelijk getrouwd. En hoe zijn vrouw het dan gevonden moet hebben, dat hij zomaar achter Jezus aanging. Want je leest voor de rest niks over zijn vrouw en hij gaat maar met Jezus mee. Zou zijn vrouw dat nou allemaal zo leuk hebben gevonden? Ik zou hem gevraagd hebben over zijn broer Andreas. Wat voor een band had hij met zijn broer? En hoe kwam het dat die broer, Andreas, dat altijd de nummer 2 was? Want uiteindelijk, als je leest in het Johannesevangelie, dan zie je, Andreas was degene die Jezus voor het eerst zag en hij heeft zijn broer Petrus erbij gesleept. En dan lees je verder in die evangelie en als er over Andreas iets staat, dan staat er altijd bij Andreas, de broer van Simon Petrus. Wat voor een band had hij met zijn broer en wat voor een relatie was dat? En ik zou hem natuurlijk ook vragen, gewoon over zijn relatie, zijn vriendschap met Jezus. Waarom bleef hij bij Jezus toen op een gegeven moment een heleboel mensen om Jezus heen wegliepen, weggingen, zich van Jezus afkeren? Omdat Jezus op een gegeven moment van die keiharde woorden sprak. Jezus zei op een gegeven moment, mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. Nou, en naar aanleiding daarvan heeft Jezus verteld, en dat waren harde woorden. Zo hard, dat een heleboel mensen vanaf dat moment niet langer met Jezus meegingen. Maar Petrus is gebleven. Nou, die Petrus, die heette eerst Simon. En Simon, die naam, dat betekent, hij luistert. En dat kan gaan over God die luistert. Maar het zou ook kunnen gaan over hemzelf, dat hij zelf iemand moet zijn die luistert. De naam Petrus, of Simon, die betekent ook platte neus. Het is maar dat je het weet, platte neus. Nou, dat gaat dan meer over de uiterlijke kenmerken, hè? Dat zou kunnen zijn omdat zijn familie vond dat hij een platte neus had of zo, ik weet het niet. Of misschien wel omdat hij zo vaak met zijn neus op de feiten gedrukt moet worden. Wie zal het zeggen? Maar in die eerste betekenis, hè, van hij luistert, heb ik dan toch een beetje de vraag van, was Simon effectief iemand die zo goed kon luisteren? Was hij zo iemand? Ja, als die naam op God betrekking heeft, is het allemaal niet zo moeilijk. Want van God weten we dat wel. Van God aanvaarden we dat ook. God is iemand, dat zeggen we toch althans. God is iemand die altijd naar je luistert. God luistert naar alles, naar elk gebed wat we uitspreken. God hoort onze gebeden. God verhoort onze gebeden. Hij, Psalm 139, hij doorgrondt en hij kent ons. Hè? Dus God is een God die luistert. Maar bij Simon was dat nou een man die kon luisteren? Simon was altijd zo'n figuur die altijd direct was in zijn handelen. Eerst doen en dan pas denken. Dat vind ik bij Simon. En owee als hij zijn pilletje niet had gepakt. Kon hij luisteren? Simon, met zijn ADHD, kon hij luisteren? Ja, ik ben godsdienstleerkracht op verschillende scholen, op 3 verschillende scholen. En allemaal van die bijzondere leerlingen. Over 1, over 2, over 3, over 4. En er zitten ook veel leerlingen tussen met ADHD. Autisme spectrumstoornis, DCD, Gilles de la Tourette en noem maar op. Allemaal van die aandoeningen. Oh, ik moet zeggen, ik vind het prachtige mensen. Ik geniet van al deze jonge mensen. En ik kan echt van die karakters genieten. Ik hou daarvan. Ik hou van die directe opmerkingen, die directe vragen die ze stellen. Soms ook hun frustraties waar ze tegenaan lopen. Maar tegelijkertijd ook dat mooie hart. Ik kan daar echt van genieten. En heel vaak dan zie ik die gasten met hun smartphone bezig op school. En dan lijken ze totaal in een andere wereld te zijn. Met totaal andere dingen bezig te zijn. En als ik dan met een collega leerkracht in gesprek ben. Over van alles en nog wat. Over een of ander willekeurig onderwerp. Dan kunnen ze soms zomaar ineens reageren op wat je zegt. En dan blijkt ineens dat ze het toch gehoord hebben. Blijkt dat ze toch hebben opgemerkt die dingen waar jij over aan het praten bent. Oh, ze hebben het dus toch gehoord. Ze zijn dus toch mee in mijn verhaal. En hoe ze dat voor elkaar spelen, ik weet het niet. Maar ik vind het prachtige mensen. Dus laten we ook maar zeker niet denken dat die Simon, dat hij niet kon luisteren. Simon Petrus was iemand die heel vaak van die hele directe vragen durfde te stellen. En ook hele rake antwoorden gaf. Als de discipelen met Jezus in gesprek zijn over wat de mensen allemaal over Jezus denken. En dan zijn zitten al die discipelen samen. Jezus zegt, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan komen er allemaal reacties uit. Van ja, de een die zegt Johannes de Doper. Een ander, Elia, weer iemand anders, Jeremia of een van de profeten. En dan zegt Jezus, en jullie, wie zeggen jullie dat ik ben? En dan is het Petrus die als eerste het antwoord geeft. U bent de Christus, u bent de Zoon van de levende God. Zo was Petrus. Nou, een ander voorbeeldje. Als Simon op een gegeven moment midden in de nacht in een bootje zit. En de golven die beginnen over dat bootje heen te slaan. En er is tegenwind. En het zit allemaal tegen en ze worden bang. Dan opeens zien ze daar Jezus die over het water wandelt. En eerst zijn ze allemaal bang. En dan op een gegeven moment hebben ze door. Het is Jezus. En dan is Petrus als eerste. Heere, als u het bent, beveel me dan om tot u te komen over het water. Zo was Simon Petrus. Eerst doen en dan pas denken. Want ja, we weten hoe dat afliep. Hij stapte uit die boot en hij wandelde over dat water. En toen ineens begon hij zich te beseffen, begon hij zich te bedenken. Wat gebeurt hier allemaal? Al die golven. En toen begon hij te zinken. Eerst doen en dan pas denken. En toen Jezus die Simon voor de allereerste keer zag. De allereerste ontmoeting tussen Jezus en Simon. Toen dacht Jezus volgens mij, wat een prachtvent is me dat. Op deze rots wil ik mijn gemeente bouwen. En daarom noemde hij hem ook Petrus. Petrus, dat betekent rots. Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Nou, Jezus die had 12 discipelen, 12 leerlingen om hem heen die hij onderwijs gaf. Maar 3 van die leerlingen, die waren nog net een stapje dichterbij. Die waren nog net iets meer dan die anderen. En 1 van die 3, dat was onze ADHD'er Petrus. En deze Simon Petrus, die hoorde bij die 3 leerlingen die Jezus overal mee naartoe nam. En Jezus, die zag in hem iemand op wie hij kon bouwen. Iemand op wie hij kon vertrouwen. Iemand die voor hem door het vuur zou gaan. Wat zei hij op een gegeven moment tegen Jezus? Al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. Dat was het hart van Petrus. Dat was zijn natuur. Dat was zijn liefde voor zijn Jezus. Zijn Jezus. Zo zag hij het echt. Maar ja, zoals ik al zei, hij was ook een man van eerst doen en dan pas denken. Hij zei van, al zouden allen aanstoot aan u nemen, ik nooit. Al moest ik met u sterven, ik zal u voorzeker niet verloochenen. En wat moet het dan vreselijk geweest zijn voor hem. Met dat gedeelte wat we deze morgen lazen. Dat hij het niet heeft waargemaakt. Wat ging die de fout in? Dus stond hij daar bij dat vuur zich te warmen. En Jezus, die stond daar tussen de soldaten op het punt veroordeeld te worden. En er stonden daar die mensen om hem heen. Ook jij was bij Jezus. Ja, deze man was ook bij Jezus. Ja, jij hoort ook bij hem. En tot 3 keer toe verloochende Petrus Jezus. Zo erg dat hij niet anders kon dan wegvluchten en bitter wenen. Dat was alles. Dat was alles wat er nog overbleef van die rots waarop Jezus zijn gemeente zou bouwen. Simon Petrus, om het even plat te zeggen, wat is die op zijn bek gegaan? Hopeloos teleurgesteld bleef hij achter, terwijl zijn Messias, zijn Jezus, werd gekruisigd en kort daarna stierf. Petrus, Simon Petrus, hij had gefaald. En hij had geweend, diepe tranen van schaamte. Nu was zijn Messias dood. Nu kon hij dat koninkrijk, waar Jezus hem voor uit had gekozen, nu kon hij dat koninkrijk wel vergeten. Nu was de schade onherstelbaar. Nu was het echt onmogelijk dat het plan wat Jezus had en waar hij Simon Petrus voor wilde gebruiken, nu was het onmogelijk dat dat plan nog werd uitgevoerd. Maar moeten wij ons nu eens voorstellen hoe het moet zijn geweest als Jezus zijn belofte niet had nagekomen. We hebben deze morgen het avondmaal gevierd met elkaar. Stel je voor dat Jezus zijn plan niet was nagekomen en dat Jezus was afgehaakt op het laatste moment. Hoe moet dat geweest zijn? Jezus was naar de wereld gekomen met een bijzondere opdracht. Johannes 6 vers 38, daar zegt Jezus: ik ben van de hemel neergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Of in Markus 8 vers 31, Jezus begon te leren dat hij de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na 3 dagen opstaan. En hij sprak dat woord vrij uit. Of Matthäus 20 vers 28, de zoon des mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Dat was de opdracht van Jezus. Dat was de opdracht waarmee Jezus naar deze wereld was gekomen. Jezus was naar de wereld gekomen om de wil van God te doen. Jezus was naar de wereld gekomen om te dienen en om zijn leven te geven als een losprijs voor velen. Jezus was naar de wereld gekomen om te lijden en om verworpen te worden, om gedood te worden en na 3 dagen op te staan. Jezus was met die opdracht naar de wereld gekomen. Wat een onvoorstelbare opdracht is dat. En daarbij gaat het niet alleen maar om dat Jezus de straf wil dragen in onze plaats. Dat is natuurlijk wel waar en dat is ook wel heel belangrijk. Maar Jezus die stierf en hij stond na 3 dagen weer op uit de dood om de koning te worden van het leven. Jezus koninkrijk is een koninkrijk van leven. Jezus zegt: ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven. Of Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En Johannes 5, vers 11. God heeft ons eeuwig leven gegeven. En dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Stel je nou toch eens voor dat Jezus zijn beloften niet was nagekomen. Als dat was gebeurd, dan had voor heel veel mensen op aarde het leven zijn waarde verloren. Leef alsof het je laatste dag is. Leef alsof de morgen niet bestaat. Leef alsof het nooit echt af is. En leef, pak alles wat je kan. Dat is dat liedje, hè, van André Hazes. We kennen het waarschijnlijk wel. Dat is hoe de wereld naar het leven kijkt. Meer hebben we niet. We moeten het vandaag waarmaken. We moeten het nu doen. We moeten nu leven alsof het onze laatste dag is. Voor veel mensen is dit het leven. En als je dood bent, dan ben je dood. Het leven moet dus nu gebeuren. En God, we hebben helemaal niks meer met God. We hebben helemaal niks meer met de schepper van het leven. Het moet hier en nu gebeuren. En als je pech hebt in het leven, ja, dan heb je pech. Maar als we nu eens gewoon naar onszelf kijken, als we de blik eens even op onszelf richten en kijken naar ons eigen leven. Wat zien wij als wij terugkijken en als we vooruitblikken? Hebben wij het allemaal waargemaakt? Alles wat wij hadden beloofd? Zijn wij nooit eens een keertje hopeloos teleurgesteld geraakt in onszelf? Of kennen wij ook wel van die tranen van schaamte? Of dat we moeten constateren, alles is om zeep. Nou, wie van ons heeft er nooit eens een keertje zo'n fout gemaakt? Maar het zegt iets over onze menselijke natuur. Want we zijn allemaal mensen die fouten maken. We stellen allemaal van tijd tot tijd wel eens iemand teleur. Zowel onszelf als mensen om ons heen. En we zijn allemaal wel mensen die van tijd tot tijd eens een keer een traan moeten laten. Of zijn we allemaal zo hard geworden dat we niet meer kunnen wenen. We zijn allemaal van die mensen die wel eens een keer op onze lip moeten bijten. Maar het zegt iets over onze natuur, over wie we zijn. Over onze zwakke geest, over onze onvolmaaktheid. En Paulus die roept op een gegeven moment uit: ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Dat is het leven. Dat is het leven voor heel veel mensen. Fouten, teleurgesteld. Gelukkig was er voor Petrus een weg terug. Petrus die kreeg op een gegeven moment een nieuwe kans. Want op een gegeven moment stond Jezus ineens weer voor zijn neus. Gekruisigd, gestorven. Hij was opgestaan. En opeens staat Jezus daar weer voor zijn neus, opgestaan uit de dood en hij leeft. Het koninkrijk werd nu echt werkelijkheid. Zijn koning stond vlak voor zijn neus. En hij kon de schade die was aangericht tussen hem en Jezus, hij kon het opruimen. En de dingen die tussen hem en Jezus waren komen in te staan, dat hij Jezus had verloochend, het kon op een hele liefdevolle manier worden uitgepraat. Johannes 15, vers 15, toen ze dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief, meer dan deze? En Simon die zei tot hem: ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem: wijd mijn lammen. En zei hij voor de tweede maal tegen hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij waarlijk lief? En Simon zei tot hem: ja, Heere, u weet het dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem: hoed mijn schaap. En dan zegt Jezus voor de derde maal tegen hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En dan wordt Petrus bedroefd dat hij voor de derde maal tegen hem zegt: heb je mij lief? En hij zegt: Heere, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En dan zegt Jezus tegen hem: wijd mijn schapen. Het werd op zo'n liefdevolle manier uitgepraat tussen Jezus en Petrus. Er was genezing voor zijn ziel. En er was genezing voor die relatie met Jezus. Genezing voor zijn relatie met God. Maar ja, dat was Petrus. Dat was Petrus en Jezus die stond daar levend en wel tegenover hem. Hij kreeg de kans om het uit te praten. Maar zo gaat het zo vaak bij ons niet, hè. Soms zijn de dingen die wij fout hebben gedaan, zijn onherstelbaar. Soms zijn er wonden gemaakt. Soms is er pijn. En dat is waar, er zijn soms dingen die we niet meer ongedaan kunnen maken. Maar gelukkig kijkt God niet alleen maar naar die uiterlijke dingen. God kijkt niet alleen maar naar ons gedrag. En God kijkt niet alleen maar naar onze mislukkingen en onze tekortkomingen. Maar als God van jou de ruimte krijgt, als God van ons de ruimte krijgt, dan begint God aan de andere kant. Aan de binnenkant. En van daaruit wil Hij jou, wil Hij mij tot een nieuwe schepping maken. Maar dat begint met een belangrijke vraag. Wie zeg jij dat Jezus is? Dat was de vraag die Jezus ook aan zijn discipelen stelde. Is Jezus een gewoon mens? Of durven wij net als Petrus te belijden: u bent de Christus. U bent de zoon van de levende God. En dan heb ik een hele persoonlijke vraag. Een vraag van Jezus voor jou. Een vraag die Jezus ook aan Petrus stelde. En die vraag is eigenlijk een hele eenvoudige vraag. Maar wel een vraag die we met ons hart moeten beantwoorden. En die vraag die luidt: heb je me lief? En dat is meer dan alleen maar erkennen dat Jezus bestaat. Het is meer dan geloven dat Hij voor jou is gestorven en opgestaan. Jezus die vraagt aan jou, aan mij: heb je me lief? Heb je mij werkelijk lief? En kan Hij ook op jou voortbouwen aan zijn gemeente? Kan Hij op jouw leven voortbouwen ook aan zijn koninkrijk? Houd je van me? Bij God draait het om leven. Bij God draait het om een veranderd leven, om een vernieuwd leven, om een gereinigd leven. Bij God draait het om eeuwig leven. En als dat leven in ons werkelijkheid wordt, dan ontvangen we als eerste rust en zekerheid. En dan maken we andere keuzes. Maar alles begint met die ene vraag die Jezus ook aan ons wil stellen. Heb je mij werkelijk lief? En als we dat met ja kunnen beantwoorden. Heer, u weet dat ik u lief heb. Dan hoeven we niet langer hopeloos teleurgesteld te zijn in onszelf. Maar dan wordt die teleurstelling in ons leven, dat wordt nieuwe hoop en nieuwe vreugde, dankzij Jezus. En zo kan ook deze dag voor jou het begin betekenen van nieuw leven. Het leven van hier en nu moet het gebeuren. En als je pech hebt, dan heb je pech. Dat wordt dan een eeuwig leven. Een leven voor zijn koninkrijk. Heb je mij werkelijk lief? Vraagt Jezus. Ik heb een hele goede vriendin die momenteel doodziek is. En ze heeft misschien nog maar een paar weken, paar maanden te leven. En dat is een vrouw, die ken ik al vele jaren. En het is iemand die met heel veel liefde altijd voor haar Heer heeft geleefd. Maar ze heeft enorme dingen meegemaakt in haar leven. Dat je denkt, je zou voor minder de bruid eraan geven. Dus al heel lang is ze weduwe. 6,5 jaar geleden is haar zoon spoorloos verdwenen en nooit teruggekeerd. En nu is ze zelf doodziek. En ik app bijna dagelijks met haar via de smartphone. En ik weet niet meer precies wat de aanleiding was, maar toen zei ze tegen mij, God is goed. En hij blijft goed. Ik denk, wat een hart. Wat is dat mooi. En ik hoop dat dat ook in ons leven zo van waarde is. Dat wat er ook gebeurt in ons leven, wat ook de omstandigheden zijn, hoe groot de tegenslagen ook zijn en hoe groot onze eigen fouten misschien ook zijn, dat we altijd onze liefde voor hem blijven voelen. Heb je mij werkelijk lief? Dat is wat Jezus aan jou, aan mij vraagt. Zullen we nog samen de Heere danken? Ja, Heere, ik wil dat heel graag tegen u zeggen. Ik heb u van harte lief. En ik denk dat velen, zo niet wij allemaal, dat van harte zouden willen zeggen. Ja, Heere, ik heb u van harte lief. Maar we weten allemaal ook dat het leven niet altijd zonneschijn is. We weten ook wel dat het leven soms dingen met zich meebrengt die we niet altijd kunnen plaatsen. En dat het leven soms dingen met zich meebrengt die moeilijk kunnen zijn. En dat we u, dat we onze naasten teleurstellen. Dat we pijn veroorzaken, doordat we niet hebben nagedacht. Doordat we aan onszelf hebben gedacht. Doordat we met onze eigen dingen bezig zijn. Heere, help ons om toch die liefde voor u steeds hoog in het vaandel te houden. En dat dat bovenaan moet blijven staan. wat er ook fout gaat en wat misschien ook de onherstelbare dingen zijn die in ons leven hebben plaatsgevonden. Help ons, Heere, om die liefde voor u voortdurend warm te houden en steeds op zoek te zijn naar wegen om met u te blijven spreken, met u in gesprek te blijven en die warmte voor u steeds weer, ja, aan te wakkeren, want u bent het zo waard. Als u uw belofte niet was nagekomen, Heere Jezus, dan hadden we hier vandaag niet hoeven te staan. Dan hadden we hier vandaag niet hoeven zijn. U bent uw belofte nagekomen. Zo lief hebt u de wereld gehad en nog steeds, dat u daarvoor uw leven hebt gegeven. Dank u wel voor die liefde. Hier is onze liefde voor u. Hoe gebrekkig, hoe klein misschien ook, maar we houden van u. En help ons om daarin te groeien, tot eer van uw machtige naam. We vragen het u uit genade en in Jezus' naam. Amen.